Er was iemand vorige keer die heeft meegeluisterd en die vroeg, ja, dat was die avond toen je geen bril op had. Iemand die hier niet geweest was, maar reageerde op die toespraak. Dat is ook iemand, die was de vorige keer hier ook, maar die heeft 3 reservebrillen meegenomen nu. En die moet ik ergens in de auto leggen, plus 2, plus 2,5, plus 3. Zoiets. Hij heeft er verstand van. Maar nu heb ik mijn eigen bril. Ik hoop dat het beter gaat, maar misschien lukt het u om te horen. Want dat kun je niet met een bril doen, dat moet je met een ander apparaat doen. Fijn dat u er bent. Openbaring 3. Openbaring van Jezus Christus. Om de Heer Jezus te onthullen, om de Heer Jezus te tonen, om te laten zien wie Hij is, hebben we dat prachtige Bijbelboek in onze Bijbel. Hoofdstuk 3. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis. Dit zegt hij die de 7 geesten van God heeft en de 7 sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven. Want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord. En houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. Ze zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat ze het waard zijn. Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Schrijf aan de engel van de gemeente te Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken, zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven. En niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht. En toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Ik geef enigen uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde zijn of die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken en hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel bij mijn God vandaan. En mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea, dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet, maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm en blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Het hele hoofdstuk. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. 3 keer. Afsluiting van alle 3 de stukjes. In 1 hoofdstuk gaat het over 3 gemeenten. Sardes, Philadelphia, Laodicea. Liggen alle 3 samen met andere gemeenten in Klein-Azië. Zo heette dat nu, weet dat nu. Vroeger, maar nu ligt het in Turkije. En ze liggen redelijk dicht bij elkaar, die 7 gemeenten. En je zou ze dus alle 7 nog kunnen bezoeken. 6 keer een ruïne en 1 keer nog een kerkgebouw. Dat is de feitelijke huidige situatie. De enige kerk die nog intact is, is Sardes. I'm sorry. Is Izmir. Ja, Smyrna. De rest is ruïne. En er liggen ook andere gemeenten daar. Colosse ligt daar ook vlakbij Laodicea. Maar 1 grote berg met zand en steen en puin. Dus niets meer van te zien. Ik hoop dat u wilt genieten van deze uiteenzetting. Niet van mij, maar wat de geest tot de gemeenten zegt. Dit hele boek is profetie. Staat in hoofdstuk 1 al, vers 3. Het boek van deze profetie. En dat betekent dat de duidingen die we hier hebben, van het begin, dus Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira en dan de 3 van vanavond, dat dat ook een profetische boodschap heeft. En dat wil zeggen dat dat niet gaat alleen om dat wat er ooit in het verleden is geweest. Laten we zeggen, opgraven, stenen bestuderen, voorwerpen mogelijk. En maar zoals dat bij opgravingen het geval is, en maar zoeken en zoeken. Maar dat het veel eer boodschappen zijn aan gemeenten. En dat die gemeenten vanaf het begin dat de Heer Jezus begon te spreken tot en met nu, hier op aarde zijn. Nog niet weggehaald. Natuurlijk zijn er veel mensen overleden, maar de gemeente bestaat nog steeds. En de gemeente ziet ook vandaag uit naar het moment dat de Heer Jezus die gemeente hier vandaan haalt. Opneemt, weghaalt. Dat zegt hij in de brief aan Philadelphia, hier vanavond, de lazende. Maar dat zegt hij ook op andere plekken. Als ik heen gegaan ben en nu plaats bereid heb, zegt de Heer Jezus in de evangeliën, dan kom ik weer en dan zal ik jullie tot mij nemen, opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. De gemeente hoort niet hier, is hier wel, maar heeft haar feitelijke bestemming in het vaderhuis met de vele woningen. Daar zou je een hele avond over door kunnen praten. Dat gebeurt ook op andere plekken. De opname van de gemeente, het weggaan van de gemeente en het gaan van de gemeente naar het vaderhuis. Want daar hoort ze. Daarvan zegt de Heer Jezus, ik heb de heerlijkheid, de glorie, de schittering, de mooiheid die ik van de Vader gekregen heb. Die heb ik gegeven aan die gemeente. Zij zullen delen in die glorie. Zij, die gemeente, zullen dit meemaken en dit mogen beleven. En ik weet niet of u erbij hoort bij die club. Maar u denkt natuurlijk aan de plaatselijke club met een bepaalde naam. Soms een hele globale. Ik kocht een boek een paar weken terug. Misschien heb ik dat de vorige keer gezegd, dat weet ik niet meer. Dat boek dat heet The Bible Belt. Dat is de titel van het boek. En ik ben daardoor geschokt en eigenlijk ook wel door gezegend. Maar dat heeft een bepaalde kleur. Maar dat is een groep. En dan gaat de schrijver en in Zuid-Holland en in Gelderland en ook Barneveld en zo, dat begrijpt u. Daar gaat hij op zoek naar mensen. Maar allen die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser, zegt de Bijbel, hebben van Gods wegen de Heilige Geest gekregen. Die hebben niet de Geest gegeven. Dat komt ook voor. Maar dat is wel echt wat anders. Maar die hebben de Geest gekregen. En die Heilige Geest in de gelovigen maakt hen op datzelfde moment onderdeel van het lichaam van Christus. Hij het hoofd, wij de leden, door de Geest tot één lichaam gedoopt. Dopen betekent altijd toevoegen tot, bij elkaar brengen. Door de Geest aan elkaar gesmeed. Dus alle gelovigen hier horen bij de gemeente, bij dat lichaam van Christus. Moet je dan lid zijn van een bepaald genootschap, gezelschap? Nee, ja, dat is mooi meegenomen voor de administratie en voor de contributie natuurlijk. Maar dat bedoel ik eigenlijk niet. Ik bedoel, je moet de Heer Jezus kennen. Leven uit God hebben. Leven uit God. Wanneer krijg je leven uit God? Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Daar ligt de sleutel. Nu wordt die brief gestuurd naar gemeenten die destijds in Klein-Azië lagen. Maar die achter elkaar genoemd worden. En het is een profetisch vergezicht. We hebben de eerste avond al geprobeerd om uit elkaar te trekken een beetje dat die zeven gemeenten zeven perioden aangeven, tijdperken aangeven uit de geschiedenis van de gemeente. De eerste is Efeze. Dat is de tijd dat alles nog in bloei stond. Maar het begon al wat te tanen. De eerste verschijnselen van afval deden zich voor. De eerste liefde was niet meer zoals het was. Weet je wel, Efeze. De tweede gemeente, Smyrna, heeft de tijd gecoverd waarin heel veel vervolgingen kwamen. Er is in een periode later heel veel tegenstand tegen die gemeente ontstaan. En daarover spreekt Smyrna, met lijden en met moeite en met verdrukking. Nog iets later in de tijd, gewoon doorgaan kerkgeschiedenis, krijg je Pergamus, daar waar de Satan woont, waar de troon van de Satan is. Dan krijg je een periode dat de Satan het niet meer zomaar laat gebeuren, dat er een gemeente is of dat er niks gebeurt. Dan probeert hij alle aanvallen die te vinden zijn ook te gebruiken om die gemeente te verstoren. Daarna afgoderij, Thyatira. Nou, dan zit je al in onze tijdsrekeningen in de middeleeuwen. Toen is de kerk zo ver weggezakt dat het pure afgoderij was. Nu zijn we bij hoofdstuk 3. Sardes. Je hebt de naam van dat geen leeft. Nou, dat is de tijd dat er een opwekking ontstond. Waaraan denk je dan in de kerkgeschiedenis? Nou ja, Maarten Luther, Johannes Calvijn, Zwingli. Nou, die tijd, hè, dat er opnieuw iets bijzonders gebeurde. Dat die afgoderij aan de kaak gesteld werd en dat er ook proclamatie kwam, dat er dus getuigenis werd gegeven. Dat is de tijd waar Sardes van spreekt. Dus zeg maar 1500, 1600 in die tijd. Is het daarna ineens een bloei gebleven? Nee, dat is het niet. Dat is weer in elkaar gezakt. En aan het eind, als de Sardesbrief komt, Gij hebt de naam van dat u leeft, maar u bent dood. Dus het lijkt wel zo, alsof het allemaal sprankelend is en fris, maar het is helemaal niet zo. Het is dood, dor, droog. Nou, daar hoeft u niet zoveel moeite voor te doen om dat te ontdekken, vind ik. Dat loopt nog door. Dat blijft ook doorlopen. Dat gaat ook niet meer weg. Die laatste gemeenten lopen door tot aan het eindpunt. Dan krijg je nog een bijzondere tijd. En dat is de tijd van het revij. Heb je ooit in de kerkgeschiedenis iets daarvan gehoord, meegekregen? Meestal is dat een beetje ondergesneeuwd. Nou ja, Luther en Calvin, ja, dat waren ze. Maar daarna, nee ja, maar Luther en Calvin is een beetje voorbij. Je hebt de naam van dat u leeft, maar u bent dood. Maar er kwam leven. Dat is de tijd van het revij. Dat is ook in Nederland merkbaar geweest. Echt, er zijn hele stromingen geweest en ontstaan in die tijd, die opnieuw fris naar het woord van God wilden kijken en opnieuw de profetie wilden bestuderen en opnieuw de mooie dingen van de Heer Jezus wilden beleven. Ja, hier, dat is Philadelphia. Is het daarbij gebleven? Nee, dan komt er dus nog een fase. Want uit en na die tijd is toch Laodicea ontstaan. Nou, die hebben de mooie dingen meegekregen en die hebben dat ingelijst en die hebben daar bezit van genomen. En die hebben gezegd, nou, nu zijn we rijk, we zijn verrijkt, we hebben dan geen in gebrek. Wie zal ons wat doen? En die worden dus hoogmoedig, die gaan op hun schatten zitten en doen er verder niks mee. En dan kwam de Heer en die staat aan de deur en klopt. Hij staat zelfs buiten. Dat is de geschiedenis, de kerkgeschiedenis, die in hoofdstuk 2 en 3 van uw laatste Bijbelboek te vinden zijn. En dan kun je dus heel makkelijk zeggen, nou ja, dan gaan we dus nu vanavond kijken naar Sardes en naar Philadelphia. Dan gaan we een jaartallenboekje bij pakken en dan gaan we het even invullen. En dan hebben we dit ook onder de knie. Ik wil met u toch een andere route bewandelen. Dit wil ik blijven zeggen en ook laten staan. Dit wordt niet weggenomen of, laat maar zeggen, in plaats daarvan ga ik andere dingen zeggen. Nee, dit is de kerkgeschiedenislijn die er absoluut in ligt. Dat is die profetische lijn, dat profetisch vergezicht, wat in het Bijbelboek Openbaring terug te vinden is en waar u nu nog naar kunt gaan kijken. Maar daar heb je misschien toch niet zoveel aan, voor jezelf. Mijn vraag is eigenlijk, wat is er met jezelf gebeurd? Als het kleinste kerkje van Nederland, dat is niet Schaaphok waar ik vroeger wel eens over sprak. U weet misschien niet waar het ligt, maar het ligt ergens in Groningen bij Harkstede en Slochteren. Een schitterend oord voor een Grunninger. Maar dat is een heel klein kerkje, maar die stond toen al op punt van instorten. Maar het kleinste kerkje van Nederland, zal ik het voorzichtig zeggen, dat ben ik. En dat ben jij, als je gelooft. Want uw lichaam, jouw lichaam, is een tempel van de Heilige Geest. De Heere woont in jou. En wil dat in jou en door jou iets zichtbaar wordt van wat God bedoelt te geven. En als je dan vraagt, je hebt de naam van dat geleefd. Ja, het is een gelovige hoor. Hij gaat wel 3 keer per jaar naar de kerk. Oh ja, ja, dat is best vaak. Maar je kunt nog dood zijn. Ik ken heel veel mensen die de naam hebben dat ze leven, maar ze zijn dood. Kan ik dat beoordelen? Nee, ik ben geen medicus, sowieso niet. Maar ook als het om geestelijke dingen gaat, heb ik geen pijlstok. Dat wou ik soms wel hebben, maar de Heer heeft mij dat niet toevertrouwd. Dat ik echt zo even kon peilen van, is het een echte of doet hij alsof? Maar als ik het zo zeg, dan weet u dat dat wel gebeurt. En dat die vlakbij zijn. Soms zelfs een stukje van jezelf. Een deel van je geloofsleven kan wel eens zo zijn als dat van Sardes. Ja, je hebt wel de naam dat je leeft, maar op dat punt ben je hartstikke dood. Niet in beweging te krijgen, niet aan te spreken, niks. Welke krachten, welke machten zijn bezig in jou, in ons, die ons verhouden van het mooie van de Heer Jezus? Ja, maar we waren even laaiend enthousiast toen we de Heer Jezus leerden kennen als onze heiland, als onze verlosser. We sprongen een gat in de lucht. En we wouden net de buurman en alle andere buren ook vertellen hoe bijzonder het was om een gelovige te zijn. En we blijven hier niet hoor. We gaan op weg naar de Heer Jezus, we gaan op weg naar de hemel. Jazeker, we zijn Maranatha-christenen. Nou snapte de buurman ook geen biet van wat dat dan inhield. Maar we waren zo enthousiast, daar sprak je over. Ja, dat is weg. Want u bent teleurgesteld. Die buurman die heeft gezegd dat u daar niet meer over moet praten op een verjaardag. Dan hebben ze liever dat u op een ander moment komt. Nou ja, u vult maar wat in. En in de familie? Ja, dat was wel best pijnlijk hoor. De ruzies die daaruit voortvloeiden. Ik praat even over mezelf. Leeft het nog bij jou? Dat je een gelovige bent? Of is Sardes ineens... Ja, dat is geschiedenis. Dat was toen. Dat was Maarten Luthermond. Dat is 1517. Ja, u kent de geschiedenis. U hebt er een paar jaartallen bij ook. Knap. Maar op hetzelfde moment vraag ik u... Nu, vanavond... Leeft het nog? Ik heb de naam van dat gij leeft. Maar u bent dood. Het is alsof het er niet is. Nou, dat is een beetje museumachtig gedoe. Dan kijk je naar de mooie stukken van die en die tijd. En dan praat je zelfs over mensen die dat bereikt hebben en bewerkt hebben. Maar ondertussen sta je er mijlen ver vandaan. Zou je eens willen vragen aan de heren vanavond? Hier ben ik dat. En dan moet je niet zeggen, ja, kerkgeschiedenis, prrrt. Komt die hele rits weer van dat en dat en dat en dat. Maar probeer nou eens te zeggen van Heer, en hoe is het in mijn leven? Ik heb de naam van dat gezeven, maar ik ben dood. Wees waakzaam en versterk het overige, dat dreigt te sterven. Je bent zelf al op bepaalde punten dood, sorry hoor, even tussen aanhalingstekens, dood gegaan. Daar praat je niet meer over, dat leeft al niet meer, dat sprankelt niet meer. Voor de vorm is ja theorie, ja. We zijn er nog volgt een naam van een kerkgenootschap. Ja, heel aardig. Maar dat zegt toch niks? Dat zegt toch niks over jou? Of je nou wel of niet in een kaartenbak staat van een kerkelijk bureau, dat zegt niks. En dat hoor je ook in de gesprekken. Niemand durft je uit de kaartenbak te trekken en weg te gooien. Ja, stel je voor dat de kerk dat doet, dan krijgt de kerk gelijk de kous op de kop. Was al zo. Was helemaal niet nieuw. Maar als je dat doet, ja, dat is grensoverschrijdend gedrag. Daar zijn ze heel goed in vandaag. Maar dit dan, staat het? Je hebt de naam van dat gij leeft, maar gij zijt dood. Bedenk dan hoe je het hebt ontvangen en gehoord. En houd het vast. En bekeer u. Bekeren? We zijn toch bekeerd? We zijn toch christelijk? Wat denk je dan van Nederland? Ja, we hebben zendelingen uitgestuurd naar alle mogelijke landen in deze wereld. Om die mensen daar te vertellen van de Heer Jezus. En toen we er waren, hebben we maar gelijk slaven meegenomen en naar Suriname gebracht. Sorry, ik dram in één stuk door. Maar wat bedoelden we dan? Wat zeiden we dan? Waar hadden we het over? Wie vertelt er nog van de Heer Jezus dan? Ik wil niet katterig doen en ook niet schelden. Ik wil ook niet een zware last op je nek leggen. Alleen maar erkennen dat wij misschien wel fouten maken. En misschien wel een beetje weggeëpt zijn bij de frisheid van de Heer Jezus. Want wie is hier aan het woord? De Heer Jezus zelf. Die zegt, hoe staat het erbij dan? En als je niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief. Met andere woorden, dat zeggen ze ook. Als je daar in die contraien en in die gezelschappen praat over de komst van de Heer Jezus, dan hoor je altijd, nou, oh, hij komt als een dief in de nacht. In dezelfde reclame voor de televisie wordt reclame gemaakt voor nieuwe sloten op de deuren, een nieuwe deurbel, elektronische beschadiging, sorry, beschermingen, dat bedoel ik. Beschermingen. Ja, zo gaat het. U pakt het toch. Dit is vrij scherp. Maar u kunt op alle mogelijke manieren naar uw Gods woord kijken, maar nooit zeggen dat dat niet voor u bedoeld is. Dat kan niet. Het is voor u bedoeld. En een stukje Sardis zit in mij. Als ik me laat vollopen met iets wat ik zelf heel belangrijk vond. Ik heb jaren gemuziceerd. Mijn vader was muzikus, heeft ons wat les gegeven. Ik kon ook aardig een saxofoon bespelen. Ik heb ook concoursen bezocht en mooie diploma's en medailles gekregen. Geen goed met dato. Totdat de Heer Jezus kwam. Zou de Heer Jezus ooit gezegd hebben dat je niet saxofoon mocht spelen? Nee, dat heeft hij niet gezegd. Ik ken een broeder die fokte konijnen, ik ken hem nog goed, hij leeft nog. Hij had hele mooie exemplaren. Hij was er helemaal vol van. Dan ga je ook naar concoursen, demonstraties. En toen hij tot geloof kwam, heeft hij die konijnen verkocht. Mag je gewoon de Heer dan geen konijnen fokken? Jawel. Ik ken nog een andere broeder, die was helemaal lyrisch van postzegels. Hele collecties. En toen kwam hij tot geloof. Postzegels weg. Dato, saxofoon weg. Wat is er nu aan de hand dan? Verbiedt de Heer muziekinstrumenten of postzegels of konijnen of wat mij betreft sigarenbandjes? Maar ja, dat had niet zoveel waarde. Of een ander iets? Of antiek? Ja. Waar gaat het om? De vraag is, waar is je hart? Natuurlijk mag je best sigarenbandjes sparen en postzegels hebben en konijnen in je hokjes hebben. Maar is je hart nog bij de Heer Jezus? Leeft het nog? Ik heb heel vaak het verhaal verteld van een oude broeder die ik meenam naar Friesland. Ik ben bezig te zwagen in de buurt. Daar woonde zijn zuster. We woonden toen in Zwolle en ik reed met de auto. Ga maar mee. Nou, ik heb hem daar 's morgens afgezet. S'avonds ook hem weer ophalen, dat heb ik ook gedaan. Kom ik s'avonds om 4:00, 5:00 daar weer aan. Ik zeg, tot tijd dat we weer in de auto gaan. Komt hij op de gang van het bejaardencentrum, komt hij een oude mevrouw tegen. En hij schiet haar aan en hij begint met haar te praten. Nou, de hele dag had hij al bezoeken gemaakt en overal een praatje mee gemaakt over de Heer Jezus. En zijn zuster zegt, nou dat hoef je niet meer te proberen, dat mens is stokdoof. Haar buurvrouw. En hij vroeg aan haar, hoort u de stem van God nog wel? En ze straalde. Ze zei, ja, die hoor ik nog. Begrijp je het verschil? Je kunt over van alles praten en van alles op tafel gooien. Maar de vraag is, gaat dat nog wel over de Heer Jezus? Is je geloof echt gegrond op het volbrachte werk van de Heer Jezus? Nou, dat is Sardis. Er zijn ook nog mensen daar die hun kleren niet bevlekt hebben. Die zijn er. Natuurlijk, door de reformatie zijn ook vele gelovigen verder gegaan. Die hebben geschreven. Ook de taal die toen geschreven is, hebben we nu nog profijt van. Er is zegen uit voortgevloeid. Vergeet dat nooit. Die zijn er ook. En die zullen met mij wandelen in witte kleren. Dat komt een paar keer voor, hè, die witte kleren. Nou, er komt in de hemel een gezelschap waarbij de bruid in elk geval in witte kleren wandelt. U kent het, hè? Openbaring 19. Openbaring 19, ik draai maar even door. Dat is de bruiloft van het lam. En het is haar, de bruid, gegeven om gekleed te zijn in fijn wit linnen. Dit zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Haar gedrag, hun gedrag. Ze zullen gekleed zijn in witte kleren. En de Heer Jezus, ja, de priester op de grote verzoendag, de hoge priester, liep in linnen, wit linnen. En ik probeerde al een paar keer een link te geven, ook in deze avonden, naar de man in linnen. Er zijn hele series, ook bijbelstudies, die heel bijzonder zijn. Tenminste, dat vind ik, omdat het over hem gaat. Als je terugkomt in witte linnen, een soort gezelschap waarbij de Heer Jezus het centrum is, het middelpunt is, maar ook de leidsman is en ook de afsluitende factor is, alles. Hij is alles. Het gaat over hem. Die man in linnen en jij in linnen. Het is om die reden dat de Heer Jezus in linnen kleding toch na de kruisiging in een graf gelegd werd. En het is ook een linnen kleding die ze terugvonden toen de Jezus al opstond. Linnen kleding is bedoeld voor hier op aarde. Voor ons gedrag, ons leven. En het wordt straks zichtbaar. Ik hoop dat u het pakt. Dat u dat in misschien nu voor het eerst de gemeente van Sardes als we dichterbij haalt. En tegen uzelf zegt, en ik dan, leeft het bij mij nog? En heb ik het er nog over met de buurman? Heb ik het er nog over met mijn broeder en zuster? Die misschien ook dreigt te verpieteren in het geloof, weet je wel? Te worden ingepakt door zorg, door spanning, door politiek, door sociale onrecht, van alles. En je wordt, als je niet oppast vandaag, horens dol van de informatie die u krijgt uit Amerika. Van een meneer, waarvan ik die de naam ga noemen. Maar het overspoelt ons dag in dag uit. En iedereen is bezig met dat. En dan die oorlogen daar en de onrusten daar. En ja, in de kerk gaat het ook al niet goed. Daar hebben ze ook bonje. En daar gaan ze scheiden. En bij ons in de kerk, in de grote straat in Nijverdal. Er staan een paar mooie kerken, maar twee kunnen ze nu wel sluiten. En dat doen ze ook. En dat vind je jammer. Nou, er zijn vanzelf een paar mensen die het gebouw zo leuk vinden. Past ook mooi in het straatbeeld. Dus die maken daar een soort happening plekje van. Maar geen woord over de Heer Jezus meer voorbij. Dat is de situatie. De tweede brief was de brief van Philadelphia. Ik zei zo pas, die zijn wat later ontstaan uit het revij gebeuren. Heb je ooit van Isaac da Costa gehoord? Sommigen wel. Ik zing heel graag een lied van Isaac da Costa. Halleluja, lof zij het lam. Die onze zonden op zich nam. Wiens bloed ons heeft geheiligd. Dat is van hem. Dat zegt toch iets. Dat is een arts in Amsterdam. En die heeft bijzondere dingen gedaan. Kreeg een heel groepje mensen mee. Bijbelstudie. Ineens was het profetische woord weer helemaal actueel op de kansel. Er werd ineens over het boek Daniël gesproken. Er was jaren niks over gezegd. Is echt, ja ook, nou, soms ook hele moeilijke dingen. En als u die stuk, die teksten wilt, die zijn er nog. Allemaal. Ik ga binnenkort misschien een beetje verhuizen. Dat zit, nou ja, in onze familie. Maar omdat ze ons in een ander vertrek willen duwen. En dat mag hoor. Van mij mag het. En ik ben er heel dankbaar voor. Maar wat moet je met al die boeken? Die theologische. Nou, in de naburige plaats zijn heel veel predikanten. En die willen daar graag wat van hebben. Die willen dat ook kapen. Nou, die krijgen een bende informatie. Over die tijd. En er is zoveel over geschreven. En zulke mooie dingen zijn toen boven water gekomen. Over wie? Over de Heer Jezus. Ik heb vanmiddag nog, vlak voordat we weggingen, een poosje zitten lezen in een van die boekjes. Jammer genoeg alleen in het Engels te verkrijgen. Maar heel bijzonder, over de Heer Jezus. Ik zei tegen een zendelingen die naar Belgisch Congo ging, heette het toen anders, nou ja, daar in elk geval. Zei, als je nou toch geen tijd meer hebt straks als arts en daar veel aan het werk bent, ik zal je één boekje meegeven. Als je daar één bladzijde uit leest, 's morgens, dan heb je eigenlijk iets moois over de Heer Jezus gelezen. Dat is een verhandeling over het boek Leviticus van een bepaalde schrijver. Schitterend. Echt adembenemend mooi. Als je in de put zit en misschien zware routes hebt, het is een heel zwaar programma, en je komt er niet helemaal uit en je zou daar een poosje in gaan lezen, dan kun je weer verder. Waarom dan? Omdat het over de Heer Jezus gaat. Het gaat over Hem. We worden vandaag volgegoten met prutten, met ellende, met oorlog en met ruzie. En dat komt uit een bepaalde koker. En die koker is niemand anders dan de Satan zelf, de duivel zelf. Maar juist dan is het nodig dat je over de Heer Jezus hoort. En dat je dingen op een hele andere manier leert zien. Nou, dat is Philadelphia. Dat is gebeurd. Het profetische woord, dus, maar het profetische woord betekent ook dat de Heer Jezus, de adem van de profetie, de inhoud van de profetie, alle profetie heeft te maken met de Heer Jezus. En als er twee of drie profeten in een gemeente spreken, dan hebben ze het niet over het mooie weer of over de oorlog in Gaza. Dat kan wel. Maar ze hebben het over de Heer Jezus. En u voelt de leegte aankomen. U voelt het. Nu, in die tijd werd ineens de zwaarte van het profetische woord scherp gezet. En er werd dan gehandeld. Daar ging het over. Daar hadden ze het over. Daar hadden ze conferenties over. Helemaal nieuw. Over de Heer Jezus. Nou, kun je daar maar 3 dagen praten over de Heer Jezus? Nou, 3 dagen zijn veel te kort. Snap je? Het is dat prachtige. Philadelphia, je hebt mijn woord bewaard. En het woord van mijn volharding. En daarom zal ik u bewaren voor de uren van de verzoeking die over heel de aardrijk gaat komen. Zie, ik kom spoedig. Nou, dan krijg je een hele grote moeilijkheid. Want als je vandaag beweert dat de grote verdrukking nog komt, maar dat wij gemeente voor de grote verdrukking hier vandaan gaan, nou, probeer het maar eens te lanceren in uw kerk of in uw groep of in uw omgeving. Dan lachen ze je uit. Ja, even, jullie even de dans ontspringen zeker. En wij met de prut zitten. Ja, zo is het precies. Dat is ook zo. Alleen, dat wordt in de Bijbel anders genoemd natuurlijk. De Bijbel zegt dat er een oordeelsdag komt over de hele wereld. En dat is voorzegd. Dat heb ik al 20 keer proberen helder te krijgen. Misschien ook al een paar keer hier. Maar dan is dat nu de 3e keer als ik dat doe. Hier in dit gezelschap. In de tijd van Lot, Abraham, Sodom, Gomorra. Toestand van je welste. Engelenbezoek bij Abraham. Abraham hoort wat de Heere gaat doen. Lot zit vast, zit klem in Sodom. In de stad, in de poort van Sodom. Dat betekent dat hij medebestuurder is van de stad. En hij weet het eigenlijk ook. Er komt een engel op bezoek, of twee. En wat willen die nu doen? Nou, die willen Lot uit Sodom halen voordat die brandhaard er is. Dat hebben ze geprobeerd. Nou, lukt het niet. Want Lot zegt, ja, maar mijn dochter die zijn verloofd met de schoonzoons en die wonen hier in de stad. Die kunnen ze toch niet alleen. Nee, haal die jongens maar op. Nou, zij aan het evangeliseren, midden in de nacht. Hadden ze nog nooit eerder gedaan. Dat is mijn taal hoor. Dat denk ik dan. Hoe moet dat dan? Nou, die schoonzoons lachen er vierkant uit. Ze zeggen tegen Lot, jij de hele dag aan het timmeren, aan het welzijn van Sodom in de stadpoort. En dan maar betekent dat je dit moet, want morgen hebben we dit en overmorgen krijgen we dat. Ja, het welzijn van Sodom steeds voorop. En geen woord over een andere mogelijkheid. Dus ze hebben hem uitgelachen. Dat wordt dan zo. Dat is scherp, maar dat is het wel. De engelen zeggen tegen die vrouw van Lot en tegen Lot zelf, jullie moeten eruit. Ik zal jullie eruit leiden. Lot zijn vrouw weifelt nog, onderweg ook. Ze wou toch wel graag blijven, het was toch wel een leuk huis en zo. En ze kijkt nog, maar ze zeggen tegen haar, je moet daar weggaan. En Lot, je moet daar ook weggaan. En Lot zegt, nou, misschien kan ik wel naar Sabaldenburen gaan of naar Schaaphok, daar bij Harkstede, dat is maar een heel klein plekje. Misschien is dat nog wel ver. Al die dingen komen voor. Het is heel, heel leesbaar. Maar die engelen zeggen, nou oké, dat mag dan nog. Maar je moet weggaan, want als jullie niet weggaan, dan kan ik, zegt de engel, dat oordeel niet brengen. Ook daar heb je een voorbeeld van dat gelovigen voor de uren van de verzoeking uit de wereld worden weggehaald. Heel concreet. Dus dat is helemaal niet nieuw. Dat is al van vroeger. Dat is toen ook al gebeurd. En dat beginsel is nog zo. De gelovigen die hier vanavond zitten, die komen nooit in de grote verdrukking. Kan niet. Want de Heer Jezus heeft je gekocht. Ze zijn van hem. U bent van hem gekocht en betaald door het kostbare bloed van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Zegt de Bijbel. Wat een prachtig stukje getuigenis. U bent zo bijzonder, zo uniek. Nou, leef dan met dat unieke. Sprankelend en nieuw. En vertel de anderen dat u zo bijzonder gezegend bent. Dat zegt de Bijbel. Maar nu zegt ons boek Openbaring bij Philadelphia, omdat jullie dat woord bewaard hebben, zal ik jullie bewaren voor die verzoekingsuren, voor een hele moeilijke periode van grote druk en van grote spanning. Die grote druk en die grote spanningen die komen, die staan te komen, die staan op uitbreken. Je voelt het bijna aan alles, aan de hele wereld. Aan de politiek die hartstikke zenuwachtig is en niet meer weten wat ze zoeken moeten. Dan komt er een drone boven Denemarken. Slapen ze niet meer in Den Haag. Dat is vandaag. Zoiets. De gekste dingen gebeuren achter elkaar. Maar u en ik worden weggehaald voordat de uren van de verzoeking komt. Zou de Heer ons in die prut laten omkomen? Nou, sowieso niet. We zijn gekocht, betaald. Hij wil ons daar hebben waar hij plaats heeft bereid. En hij wil ons die heerlijkheid, die glorie, die schittering geven die hij zelf heeft en die hij zelf is. Dat gaat gebeuren. Wat een prachtige tijd komt voor u die gelooft. U bent bijzonder gezegend. Echt. Dat moeten we eigenlijk onmiddellijk gaan vertellen, morgenochtend. 7:30 bij de buurvrouw. Sorry. Die zal natuurlijk zeggen, waar haal je me nu in mijn kop? En ik snap het wel. Andere gelegenheid. Eerst de volgende verjaardag misschien. Maar dan? Ja, dan kan het ook weer niet. Snap je? Het is altijd een soort spanningsveld van, vertel ik het nu of vertel ik het niet? Doe ik er goed aan? Philadelphia. Nou, denkt u, nou, dan is dat niet mijn lievelingsgemeente. Dat geeft te veel spanning. Dat geeft te veel opdrachten. U kunt kiezen. Daaruit vloeit voort. Dus uit die revij-gedachte, dat opnieuw genieten, opnieuw genieten van de Heer Jezus, Laodicea. Dan staat hij hier buiten. Hij staat aan de deur en ik klop. Voor Philadelphia staat, dit zegt hij die de sleutel heeft. De sleutel tot wat? Dat heb ik me vroeger al afgevraagd. Waar zouden ze die sleutel dan voor gebruiken? Ik denk dat ik het zo mag zeggen vanavond. Ik heb daar vele keren vandaag aan gedacht. In het boek Deuteronomium staat dat de Heere een rijke schatkamer heeft. Dat is de hemel. Echt. Hij zal zijn rijke schatkamer, de hemel, voor u openen. U denkt dat u alleen bij de bank terecht kunt voor iets. U bent mis. De rijke schatkamer van de hemel. Daar vindt u schatten. Waarde, waarde en waarde. Daar moet u het zoeken. En als er iemand komt die de sleutel heeft, waar zou die u dan brengen? Ik ben er diep van overtuigd, in die schatkamer. Zo in die schatkamer van Yahweh, in de schatkamer van onze Heer Jezus, willen rondkijken en rondlopen en genieten? Antwoord is, denk ik, graag. Heel graag. Daar moet u het zoeken. De mensen van Laodicea zeiden, we zijn rijk hoor, en verrijkt, en we hebben naar geen ding gebrek. Die hebben dit geclaimd, maar hebben niet echt geloof. Dus die staan daar buiten, want de Heer staat daar buiten. En ik vind ook dat u misschien met een stukje huiswerk naar huis mag gaan en eens een keer in het hoek Hooglied moet gaan zoeken. We hebben dat in het verleden wel eens aan elkaar geknoopt in een andere lezing, in een andere setting. Naar een bruid die op een bepaald moment toch zich terugtrok en in haar eigen huis in slaap viel, in bed leg. En dan komt de bruidegom 's nachts en klopt aan en ze beseft dat het de bruidegom is. Maar ze doet niet open. Ze zegt, ja, ik ben al naar bed en zo, mijn kinderen. En het is geen goede gelegenheid. En dan gaat hij weg. En dan komt ze toch bij die deur en dan voelt ze en ze ruikt dat hij daar geweest is aan de geur, aan zijn geur. En ze wordt laaiend enthousiast, maar die wordt eerst verdrietig. Had ik hem maar opengedaan. Wat zal er gebeuren als de Heer Jezus nu eens heel persoonlijk dicht bij jou zou komen, bij jouw hart, en aan zou bellen en zeggen, ik wil toch eens wat met je bespreken en ik wil je ook graag wat geven. Zeg je dan, nee. Nou, als ik met pensioen ben, dan heb ik daar wel tijd voor. Oh ja. Nou ja, pensioen wordt een beetje opgerekt van 65 naar 66 en van 66 naar 67. En als u er naartoe bent, is het inmiddels 70. Daar komt u niet naartoe. Maar wat zou u dan zeggen? Zou u dan zeggen, Heer Jezus, wat fijn dat u komt en dat u uit uw eigen schatkamer dingen meeneemt, zoals de knecht van Abraham ooit met een enorme lading rijkdommen bij Rebecca aankwam en daar van alles heeft op tafel gegooid. Schitterende dingen. Heel bijzonder. Zo komt dan de Heilige Geest bij jou. Maar de Heer Jezus zelf. En dat is precies wat gebeurt in Laodicea. Die zeggen, nee. Dat hebben we wel gezegd hoor. Maar dat doen we niet meer. We hebben nu zoveel informatie van wetenschap. En we hebben ook kunstmatige inseminatie. Sorry, geen inseminatie. Kunstmatige intelligentie. Dat hebben we allemaal binnengekregen. En we weten nu achter elkaar hoe het allemaal wel zit en niet zit. We weten veel meer dan die vroeger, mensen vroeger ooit gehad hebben. We zijn rijk en verrijkt. En hebben dan geen ding gebrek. Dan zie je het om je heen. Je voelt het om je heen. Probeer maar eens op een verjaardag om iets van dit van vanavond te vertellen. Probeer maar eens, die rare man die zit dat te vertellen op een soort preekstoel. En gaat ons deze dingen voorhouden. Nou, ze lachen ons uit. Zeggen stelletjes. Ja, deden ze vroeger ook. Ja, die zwartsprekers die zijn er wel geweest. Ja. Hij had ook altijd een zwarte fiets en ook een zwarte auto. Ja, ja. Ik heb toevallig een witte gekregen, maar... Snap je wat ik bedoel? Ik wil zo graag even gas terug om te vertellen over wie gaat het dan nog. Wat is het onderwerp van uw gesprek? Wat is uw geloofsleven? We zitten allemaal te worstelen met de zondagsindeling. Hoe moet het nu? Ja, toen kwam corona. Daar leggen we alle nadruk. Nou, alsof de meeste mensen niet hartstikke blij zijn dat ze nu corona hebben. Kunnen ze met hun voeten op de tafel met een kop koffie de dienst meemaken. Ja, die collecte laten we dan ook maar lopen. En de gemeenschap der heiligen, daar hebben we toch niks mee. Is dat niet een beetje zwartgallig? Nee, dat is niet zwartgallig, dat is de waarheid. Dat is de werkelijkheid van vandaag. Waarom staan we niet in vuur en vlam voor de Heer Jezus? Hoe moeten we dan het laatste Bijbelboek? Als u het laatste Bijbelboek pakt en u ziet in deze geschiedenis van hoofdstuk 3, drie gemeenten op een rij. Ik heb de naam van dat u leeft, maar u bent dood. 2, Philadelphia, wat fijn dat u nog dat u leeft. En omdat u het woord van de waarheid bewaart, zal ik u bewaren voor de uren van de verzoeking die over heel het aardrijk wezen zal, komen zal. En ik zal u de schatten van de hemel laten zien. En dan Laodicea. Ik weet nog dat we... Ik ben daar niet zo vaak geweest. 1 of 2 keer in Turkije. Maar ook daar waar Laodicea ligt. Hoe zou de Bijbel nu aan deze taal komen? Dat ze lauw waren. Was u maar koud? Of heet? Dat is daar door de eerste de beste gids gewoon glashelder neergezet. Dat ligt vlak bij die krijtrotsen. Kusadesi heet dat daar. En daar kwam water op. En dat water ging over die krijtrotsen. En dat was... geneeskrachtig. Er waren geneeskrachtige bronnen of geneeskrachtige poelen. Het water stroomde daar vandaan, geneeskrachtig, met veel zwavel, met veel stoffen erin. Allerlei geneesmiddelen in dat water. En dat stroomde. En daar wordt heel erg gebruik van gemaakt. Nog. Nu nog. Maar dat stroomt daar vandaan steeds verder. En u voelt het, het wordt steeds minder warm, uiteraard, want er komt als warm water omhoog geborreld. Maar als het een beetje stroomt, dan wordt de temperatuur steeds wat lager. En uiteindelijk komt het daar waar, in Laodicea, daar ligt Laodicea, daar komt het vandaan. Dus dat geneeskrachtige, dat warme, dat aangename, dat... Voor je lichaam goed bedoelde spullen, die zijn er dan niet meer. Als je nog koud was, had je tenminste nog wat om te drinken. En als het warm was, ja, dan was het geneeskrachtig. Maar het is van alles niks. Nou, daar, precies daar ligt Laodicea nu. Toen ook al. Dus daarom is dat beeld genomen. En dat beeld is helder. Je kunt heel ver van de bron zijn en op een gegeven moment heb je niks meer. Nog koud, nog heet, dus van beide kanten niks, uit mijn mond spuwen. Dat kun je beter wegspuwen, want het is niks meer. Dat is het beeld wat u en ik nu voor ogen hebben. En de vraag is, waar wil je zitten? Vooraan in de kerk, ja, dat is ook de warmste plek. Oh, u denkt, ja, maar door de geluidsinstallatie kan ik achterin ook. Amen. U blijft zitten waar u zit. Maar als u het maar krijgt dat het warm is, dat het van de Heer Jezus is, dat het uit zijn bron komt. Hij is de bron van het water, de bron des levens, die nooit teleurstelt. Als hij het niet is, nou stop dan maar. En als hij het wel is, drink dan. Drink van dit levende water. En dat zal in je worden een fontein van water. Dat is die bijzondere ontvouwing. En misschien heeft deze avond iets in zich met Openbaring 3 als leidmotief van die drie gemeenten die we nu even dichterbij haalden. Sardes, Philadelphia, Laodicea. En het is de Heer Jezus die tot jou spreekt en tot mij spreekt. En ik heb er heel lang over nagedacht deze keer. En dezelfde vraag gesteld, Heer Jezus, hoe is het met mijn hart? Leeft het nog? Of is het ook dood? Dor. Ja, het is er wel. Maar. Of, ja Heer, dank u wel dat u me weer wakker wilt schudden. En dat u mij weer wilt activeren om over u door te denken en over u te spreken. Want u bent de enige bron die nooit teleurstelt. Dat is de Heer Jezus. En als je bij hem bent, dan ga je van die verkwikkende stromen genieten. En dan ga je ook in leven. En misschien wel een beetje, als ik het menselijk zeg, in spattelen. En misschien wel een beetje pootje waaien of hoe dat ook heten mag. Maar dat verandert je. Dat nieuwe leven, dat geneeskrachtige, dat sterke, dat enorme leven van de Heer Jezus, dat is mijn leven. En moet je daar theologie voor studeren? Nou, nee, niet. Je moet de Bijbel lezen. Over hem. En als dat gebeurt, dan gaat het goed. En als dat niet gebeurt, dan raakt u ook op een doodspoor. Amen. Ik wil zo graag dat u leven hebt. Ik ga ervoor bidden. Onze God, onze Vader, we zitten hier vanavond in deze ruimte. En we danken u dat we over Openbaring 3 mochten nadenken. Het is een soort parafrase geworden van die drie gemeenten. Waarbij we niet elk woord hebben bestudeerd, maar wel de lijn hebben geprobeerd te vinden die u voor ons hebt. En die lijn die is heel duidelijk. We willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus. Als er één bron is die nooit teleurstelt, dan is hij dat. Hij is die bron. Bron van levend water. Ontspring in mij, zegt een lied. We willen u danken voor de Heer Jezus, Vader. Voor uw Zoon. Voor dat geweldige wat u gegeven hebt. God zij dank voor die onuitsprekelijke gave. Hij is dat. Dank u wel voor vanavond. Dank u wel voor elkaar. Dank u dat we elkaar mogen wijzen op deze prachtige dingen. Zomaar uit de Bijbel. Rechtstreeks naar ons hart. We bidden ook dat we veranderen. En dat we levendige en opgewekte en blijde christenen zullen zijn. Die ook zin hebben om te getuigen om dat levende water. Om die geneeskrachtige route die we vanavond terugvonden. Om die ook aan te bevelen bij familie, bij vrienden, bij bekenden, bij collega's. We willen u zo bidden om een mooie doorwerking. Tot uw eer en glorie. Vader, we prijzen uw naam en dragen elkaar aan u op. We bidden ook voor een goede terugweg. Uw zegen over ons, over onze route, over onze agenda, over de samenkomsten die we nog krijgen. We willen u bidden voor aanstaande zondag als er weer diensten zijn. We willen u zo bidden om een bijzondere doorwerking tot uw glorie en tot zegen voor ons. We prijzen u. In de naam van de Heer Jezus, Vader. Amen. Amen. Een lied. Binnenkort komt de dag. 1, 2, 3, 4. Dat staat hier omdat we alle vier de coupletten zingen. Binnenkort komt de dag dat ik u ontmoeten mag. Samen zijn. Wel thuis daarna en God zegen toegebeden. Tot de volgende keer. Over 2 weken Openbaring 4 en 5.